hulde is in de naam des Heeren, in die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde, van hem, die ons lief gehad heeft, en ons gewassen heeft in zijn bloed. Amen. We zingen Psalm 118, het 8e vers. Samen het woord van God uit het Nieuwe Testament, de brief aan de Hebreeën, het 11e hoofdstuk. En we lezen dan tot en met het 27e vers. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offer aan de goden geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog dat hij gestorven is. Door het geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad, dat hij Goden behaagd is. Maar zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is dergene die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin. Door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld. En is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob die mede-erfgenamen waren derzelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zaad te geven en boven de tijd haar des ouderdoms heeft zij gebaard, overmitte hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van één, en dat een verstorvene, zoveel in menigte geboren als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontallig is. Deze alle zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden van het welk zij uitgegaan waren, ze zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn ze begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hunne niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereikt. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd, en hij die belofte ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Tot de welke gezegd was, in Isaac zal u het zaad genoemd worden, overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken, waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft. Door het geloof heeft Isaac zijn zonen Jacob en Esau gezegend aan de toekomende dingen. Door het geloof heeft Jacob stervende en iegelijk der zonen van Jozef gezegend en heeft aangebeden leunend op het opperste van zijn staf. Door het geloof heeft Jozef stervende gemeld van de uitgang der kinderen Israëls en heeft bevel gegeven van zijn gebeente. Door het geloof werd Mozes toen hij geboren was 3 maanden lang van zijn ouders verborgen overmits ze zagen dat het kinderke schoon was en ze vreesden het gebod des konings niet. Door het geloof heeft Mozes nu groot geworden zijnde geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden dan voor een tijdige nieting der zonde te hebben, achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende de toorn des konings, want hij hield zich vast, als ziende de onzienlijke. Tot hiertoe de schriftlezing, voor we nou de Heer om zijn zegen bidden, willen we eerst nog zingen het gebed uit Psalm 25, vers 10. We zingen dus nu eerst Psalm 25, vers 10. Hoed mijn ziel en red ze uit noden, maak mij niet beschaamd, o Heer, want ik kom tot u gevloden. Laat de oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoen. Ik wacht op u in mijn ellende, laat uw hand in tegenspoen. Israël verlossing zenden, 25, vers 10.
Oh.
bidden u samen. Heere, God van Abraham, Isaac en Jacob, trouwe verbondsgod, u roept ons samen met onze kinderen om uit het aards gedruis te naderen en uw heilstem te horen om te wonen in uw huis. En daar u onszelf deze dierbare rustdag gaf, opdat we van onze aardse arbeid mogen vieren, mogen rusten in uw huis. Rusten door dat geloof waarvan uw woord, wat we samen gelezen hebben, getuigt. Dat geloof dat de wereld overwint. Dat geloof dat ons vreemdelingen en bijwoners maakt op de aarde. Maar ook dat geloof dat ons doet hopen en verwachten straks te mogen binnengaan in die gouden Godstad, waarvan de fundamenten door u gelegd zijn en waarvan de muren door u gebouwd zijn, waar geen inwoner meer zeggen zal: ik ben ziek, omdat het volk dat daar woont de vergeving zal hebben van zonde. Die rustdag waarop geen werkdag meer zal volgen, vol moeite en strijd, vol ellende en zorgen, omdat Satan dan voor eeuwig zal zijn buitengeworpen, omdat onze zonden dan voor altijd gedood zullen zijn en wij met een nieuw lichaam en een volvaardig gemoed eeuwig mogen zingen: het Lam dat op de troon zit is waardig te ontvangen onze lof en dank en eer en aanbidding, want hij heeft ons voor God gekocht met zijn dierbaar bloed. En Heere, daar u ons tot zulke heerlijkheid geroepen hebt, laat ons dan toch niet zo dwaas zijn dat we ons door wat ijdele zorg van het heilspoor zouden doen afdwalen, maar dat we als ziende de onzienlijke ons aan u zouden vastklemmen, om achter uw voetstappen te drukken en uw kruis te dragen, ziende op u die de overste leidsman en de voleinder van het geloof zijt. Heere, laat die heerlijke toekomst, dat loon der gerechtigheid, daar gij de geheel enige verwerver van zijt, Heere Jezus, vanavond voor onze ogen schitteren, opdat de moeder zal zeggen: ik ben een held, en de knieën der struikelende zullen worden vastgemaakt. Dat u bekommerd en aanmächtig Sion menigmaal door ongeloof benauwd, vanavond in de ruimte gebracht werd van uw heerlijke beloftenis, en als nieuwgeboren schepselen zouden proeven het zoete en heerlijke en verkwikkende en sterkende woord van God. Heere, u weet al onze nood. U kent al onze bezorgdheid, al onze achts en onze maas en onze haddiks en onze wasiks en alles wat we altijd maar tegenwerpen om de last van ons leven aan u kwijt te raken. Daar u ons toch vriendelijk nodig. Werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor uw Heere. We kunnen het maar niet afleren om op u te vertrouwen. We kunnen het maar niet afleren om op onszelf te zien en op u te vertrouwen. Maar wil u ons vanavond leren alleen op u te vertrouwen? Leer ons het anker onze hoop in het binnenste heiligdom uit te werpen. En geef ons die zoete vrede, die innerlijke rust die daarover blijft voor het volk van God. Heere, gedenk ook aan degene die eerlijk moeten bekennen voor u die rust niet te zijn binnengegaan. die heerlijke openbaring van u niet te kennen. O God, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen en wil vanavond zondaren tot u bekeren. Laat toch zien aan de meest afgeweken en de verst verdwaalde, aan de hardste en de verstokste van hart, dat ze niet verloren behoeven te gaan. En dat ze niet behoeven af te wachten hoe het lot toch vallen zal. Maar dat u vanavond wezenlijk en werkelijk staat met uitgebreide handen en het een ieder van ons toeroept, kind, jongen en meisje, vader en moeder, oude grijzaard, zondaar, in uw dood heb ik geen lust, maar ik heb daarin lust dat ge u nu tot mij bekeert en leeft. Heden, als ge zijn stem hoort, van hart dan uw hart niet. Heere, laat die roepstem door de krachtige werking van uw heilige geest harten trekken. Laat het toch eens zien, Heere, hoe heerlijk het is om u te vrezen, om u te dienen, om uw lief te hebben, om u te volgen. Laat toch iets zien in de harten van onze jongens en meisjes, dat de wereld voorbij gaat met al haar begeerlijkheid. En er is heel wat om te begeren in deze wereld. U kent ons hart, Heer. Maar hij gaat voorbij. Maar die den wil van God doet, die heeft de belofte voor dit en voor het toekomend leven. En de zachtmoedigen, die zullen niet eenmaal eeuwig bij u zijn in de hemel, maar ze zullen ook alles hebben wat op de aarde is. Want zij zullen het aardrijk beërven. Heere, laat dat het hart van degene die nu nog zonder u voortleven, aan u verbonden doen raken. Wij bevelen alle aan u, die onder bijzondere kruisen en moeite hun levenspad gaan. Alle eenzamen en bedroefden die hun geliefde doden bewegen. Alle zieken, alle die met ons meeluisteren door de kerktelefoon. Heere, geef ze ook daar, op een ziekbed of in een woning, mee te smaken van het brood dat uit de hemel gekomen is. En vertroost ze ook in alle tegenspoeden en wil alle kranken in hun smart gedenken en hun ziekte genadiglijk wegnemen, indien het u behagen mocht. En alle dingen doen medewerken ten goede. Heere, zegen uw kerk en zegen uw knechten. Zegen ook die dienstknecht die door deze gemeente geroepen is over te komen. Heere, u weet wat goed is voor hem en voor deze gemeente. Maak het zo dat ook deze gemeente weer een herder en leraar zou mogen ontvangen wat voor zou gaan om te leiden in de gravige weiden en aan de stille waters. Heere, gedenk al de nood der christenen. Ons wegzinkend land en volk behoud, o God, om uw verbondsdeel. Tegen al de arbeid der liefde, ook op de zendingsveld, ook op het veld waar wij mogen arbeiden. Tegen ons de broeders die daar vandaag ook uw woord mogen bedienen. Tegen onze kinderen die ver van ons zijn, behoud ons samen, Heere, naar uw grote barmhartigheid en laat ons nog goede uren mogen hebben in uw huis zien op u, Heere Jezus, die toch ons leven geworden is, op wie we hopen, aan wie we verkleefd zijn, in wie we geloven, die we menigmaal bedroeven, dat is ons tot smart, maar in wie we nochtans geloven, als onze vertrouwen God en zalig maakt, die ons zal leiden door uw raad, en die ons daarna in uw heerlijkheid zal opnemen. Amen. Geliefden, wij zingen thans uit Psalm 42, het derde, vierde en vijfde vers. geliefde, de woorden van onze tekst die we u vanavond willen prediken, vindt u in Hebreeën 11, de versen 24, 25, 26 en 27. Door het geloof heeft Mozes nu groot geworden zijnde geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden dan voor een tijdige genieting der zonde te hebben, achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende de toorn des konings, want hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. Geliefde, hier die tekst zoals u met ons samenleest, spreekt van het geloof van Mozes. En dat geloof dat openbaart zich hier in de eerste plaats in een weigering. Daar staat hij heeft geweigerd. Geweigerd, we zullen straks zien wat hij geweigerd heeft. Dat geloof openbaart zich ook in, naar een positieve kant. Hij heeft gekozen. Hij heeft niet alleen nee gezegd, maar heeft ook ja gezegd. We zullen ook straks zien wat hij gekozen heeft. En verder heeft dat geloof ook een werkzame onverschrokkenheid, een onverschrokken werkzaamheid. Want er staat in het 27ste vers, hij heeft Egypte verlaten, niet vrezende de toorn van de koning, want hij hield zich vast aan de onzienlijke, als ziende de onzienlijke. Ja, dat is het geloof. Er zijn wel eens mensen die zeggen, dominee, hoe kan ik nou weten of ik een gelovige ben? Want het is allemaal zo subtiel. Ik geloof allemaal wat er in de Bijbel staat. En wat moet er dan nog meer bij komen? Of waaruit kan ik nou weten dat mijn geloof een echt geloof is? Dat is ook niet zo makkelijk voor een buitenstaander om dat met een juiste bewoording duidelijk te maken. U weet natuurlijk dat er ontzettend veel mensen zijn die geloof zien als iets rationeels. Iets wat redelijk voor jou is. Jij aanvaardt iets omdat het alleszins te aanvaarden is. Je kan het natuurlijk ook weer, je kan het ook weer verliezen. Er zijn mensen die denken dat, althans, die zeggen, hij is overgegaan van het ene geloof naar het andere geloof. Of, hij heeft zijn geloof verloren. Of, enige van die uitdrukkingen. Soms wordt het ook wel gebruikt, ik merk het bij de kinderen wel eens, dan zeggen ze spottend weg, nee, je moet het niet geloven, je moet het zeker weten. Of, geloven doe je in de kerk. En dat bedoelen de kinderen daarmee. Ja, geloven, dat is iets van, je moet het maar geloven, dat is ver van alle zekerheid, je gelooft maar dat het zo zal zijn, je kan nooit zeker weten. En dat moeten we altijd weer bestrijden, al wordt dat dan geloof en geloven genoemd. De Bijbel spreekt in een ganz andere zin over geloof en over geloven. Wat zo in ons spraakgebruik dan iets twijfelachtigs is, je gelooft het wel, tegenovergestelde van je weet het zeker, dat is in de Bijbel niet te vinden. Als de Bijbel spreekt over geloof, dan is dat niet iets van, kom mensen, laten we het dan in vredesnaam maar geloven, we zullen wel zien hoe dat verder uitkomt. Nee, als de Bijbel spreekt van geloof, dan is dat iets wat zeker en vast is. De aarde mogen beven op haar grondvesten. En de bergen verzet worden in het hart van de zee. Letterlijk. Letterlijk. Al gebeurde het dat de aarde beefde. En al gebeurde het dat de bomen en de fundamenten van de aarde bewogen werden. En al gebeurde het dat de bergen huppelden naar de zee toe. Dan is het geloof nog vaster en nog sterker. En als dat alles vergaat, dan zegt het geloof, ik vertrouw op Dat is een weelde. Het echte geloof, dat is een onuitsprekelijke weelde. De Bijbel noemt het geloof een even dierbaar geloof. Het is een dierbaar geloof. Het is een schat waar alle schatten van de wereld bij vervagen. Nou goed, als er nou hier misschien ook mensen zijn, of jongens en meisjes zijn, kinderen zijn, die ook met die vraag zitten. Kinderen van God, die ook zo dikwijls zeggen, Heere, bedrieg ik me niet, ben ik een ware gelovige. Laten we dan niet afgaan op wat de mensen zeggen. Laten we dan niet afgaan op wat wij er altijd van gevoelen. Maar laten we meer afgaan op het onfeilbare woord van God. Want kijk, het woord van God openbaarde ons alleen maar de wil van God. Het wezen van God. Als dat woord niet waar is, dan hebben we geen enkele reden om te denken dat er een God is. En als er geen God is, dan hebben we geen enkele grond om te hopen. Dus, om de waarheid van ons geloof bevestigd te krijgen, moeten we naar Gods woord. Nou, dat willen we nou vanavond doen. Mogen de Heere ons voorlichten met zijn dierbare geest. Daar staat in hier die tekst, dat door het geloof, en dat staat er niet één keer, dat staat er een hele rij, elke keer weer opnieuw, wanneer een nieuwe gelovige genoemd wordt, dan staat er door het geloof. U weet dat deze brief geschreven is aan de Hebreeën, in een tijd dat eigenlijk die eerste liefde van de vroeg-christelijke kerk aan het verkoelen was. En dat niet weinig christenen verdreven uit de heilige stad en zelfs uit het heilige land, in het midden van de heidenen dagelijks moesten wonen en werken. U weet hoe dat de Jood van huis uit verknocht en gehecht was met al de vezelen van zijn bestaan aan hun traditionele godsdienst, zoals God die door de hand van Mozes bestelde. Het was ook voor de Joden zo'n vreemde zaak om zomaar op Jezus Christus te vertrouwen. Zomaar. Zonder offer, zonder altaar, zonder priester, zonder besnijdenis, zonder wassingen, zonder al die ceremonieën van het Oude Testament. Net alleen door het naakte geloof. En als de apostel dat hoort, dan schrijft hij deze brief. En dan zegt hij, kijk, hoe hebben nou onze vaderen het pad des levens bewandeld? Hoe zijn ze nu aangekomen? Hoe hebben ze geleefd? En hoe is hun leven geëindigd? En dan noemt hij hier een hele rij van getuigen. En hij zegt, dan vuurt hij als het ware de christenen van het Nieuwe Testament aan. Met deze voorbeelden die als een wolk van getuigen rondom hen oproept en laat zien. En een van die getuigen die dan moet dienen tot ontdekking, tot bevestiging, tot versterking, tot opbeuring van de gemeente van het Nieuwe Testament is dan Mozes en ook de ouders van Mozes. Mozes is geboren in een tijd dat het nou niet bepaald een zegen genoemd kon worden om kinderen te hebben. Die tijden heb je er meer in de geschiedenis van de wereld. Er zijn tijden geweest, we weten dat uit het woord van God, en dat kinderen door de ouders beschouwd werden als een zegen, een grote zegen. De Bijbel spreekt daar meermalen van. Maar er zijn ook tijden geweest waarin dat de mensen zeiden, nou, je kan maar beter geen kinderen hebben in deze tijd. En zo was het ook de tijd van Mozes geboorte. Want u weet wat eraan ging. Farao had bevel gegeven dat al de jongetjes voor de krokodillen geworpen moesten worden in de Nijl. En in die tijd waren er twee mensen, twee godvrezende mensen, die toch kinderen kregen. De ouders van Mozes, die hebben ondanks die ellendige situatie waarin het volk van Israël verkeerde, in het land van de vijand, onder de heerschappij van de vijand, onder de druk van de vijand, onder het moordzwaard van de vijand, hebben ze toch in gehoorzaamheid aan de Here kinderen gekregen. Hoe hebben die mensen de moed gehad om in zulke tijd nog kinderen te hebben? Ze wisten toch, als het een zoontje zou zijn, moesten ze het onmiddellijk afstaan. Die mensen die hebben geloofd in God, die hebben waarde gehecht aan het verbond met Abraham zijn vriend, gesloten met zijn zaad na hem tot in eeuwigheid. En geliefden, voor degene die een oog heeft voor Gods genadeverbond, is het nou nog een zegen, zoals in de dagen van de geboorte van Mozes, om kinderen te hebben. Want hoe meer kinderen, hoe meer kinderen van God. Want God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig, ook in 1981, aan zijn verbond gedenken. Want hij bevestigt dat verbond van geslachten tot geslachten. Ja, als ik daar niet in geloofde en als ik daar niet op zag, dan zou ik geen kinderen durven hebben. En dan zou ik elke vader en elke moeder een dwaas vinden. Maar als ik zie in dat verbond, als ik me vastklem aan het woord van God, dat hij tot in eeuwigheid aan zijn verbond zal gedenken, dan ben ik niet bang voor een gezin. En dan ben ik ook niet bang voor uw gezin. Als u samen met uw kinderen onder de adem van de geest blijft wonen, dan hoeft u ook nooit bang te zijn. Want dat verbond, dat is vast. Niet in de goedwillendheid van de mensenmassa, niet bij de toestemming of afkeuring van de regering, maar dat verbond is vast in het bloed van de middelaar. Nou, leunende op dat verbond hebben deze mensen kinderen gekregen. Miriam, Aaron en Mozes. U weet wat met Mozes gebeurd is. Ze wilden hem niet overgeven in de handen van de soldaten van Farao. Ze hebben hem 3 maanden verborgen. En daarna hebben ze hem in de hand van de Here gegeven. Ze hebben een plan gemaakt. Natuurlijk, God schakelt ons verstand niet uit, maar in. Ze hebben een plan gemaakt. Ze hebben niet gezegd, nou ja, Mozes, als je leven moet, dan zou je toch wel leven. Nee, ze hebben een plan gemaakt. Ze hebben een kistje gemaakt, van wie ze u weet het, ze hebben het water dicht gemaakt, met klei en pek. En ze hebben dat kistje op een plek in de biezen gezet, waarvan ze wisten dat de Egyptische prinses met haar dienstmeisjes zich wassen kwam. En daar hebben ze dat kind neergezet, onder de spiedende blik van het wakkere kind, het oudere zusje Mirjam. Maar daarmee was het natuurlijk niet klaar. U kunt begrijpen hoe dat deze ouders in die martelweg, in die vreselijke donkere gang die ze door moesten, hun smekingen voor God hebben uitgestort. Ik denk niet dat ze een minuut zonder gebed geweest zijn in die bange uren van strijd die ze doorleefd hebben. En dan gebeurt het wonder. Dan gebruikt God die Egyptische prinses om Mozes in het leven te behouden. God heeft veel wegen, hoor, om mensen te redden. Daar kan hij zijn volk voor gebruiken. Daar kan hij zelfs ook zijn vijanden voor gebruiken. Want hemel en aarde staan in dienst van God. De Satan is maar zo'n klein pieterig knechtje van God. De Satan is niet een god naast God. En de heidenen zijn niet ongeveer even machtig als God. Nee, God is God. En hij is alleen God. En al dat andere, dat is door hem geschapen. En dat staat onder zijn beheer. En die grote God, die heeft de teugels van het bewind gelegd in de handen van zijn lief en zijn enige geboren zoon, onze Heer Jezus Christus, onze dierbare borg en zaligmaker. Nou kan het nou nog beter. Zouden we nou eigenlijk nog ooit 1 minuut van de dag met ijdele zorg bezet moeten zijn? Als dat toch echt op... En het is toch geen mensenverhaal wat ik u vertel. Het is toch verankerd. Hier staat het toch in het woord van God dat hem gegeven is. Alle macht in de hemel en op de aarde. Ja, we moeten daar altijd maar weer opnieuw van doordrongen worden om de troost daaruit te putten. Nou, die God die heeft die prinses gebruikt om Mozes te redden. En dan komt die... aan het hof van Farao. U kunt begrijpen wat dat voor de ouders geweest is. Ik denk dat de overgave in het dievenkistje nog niks is vergeleken bij de overgave aan dat hof van Farao. Want dat was natuurlijk een heidenshof. En daar altijd maar weer opnieuw van doordrongen worden om de troost daaruit te putten. Nou, die God die heeft die prinses gebruikt om Mozes te redden. En dan komt die aan het hof van Farao. U kunt begrijpen wat dat voor de ouders geweest is. Ik denk dat de overgave in het dievenkistje nog niks is vergeleken bij de overgave aan dat hof van Farao. Want dat was natuurlijk een heidenshof waar afgoden gediend werden. En nu zijn er wel ouders die vinden het niet zo erg waar de kinderen opgevoed worden, waar de kinderen op school gaan en waar de kinderen verteren. En dat is natuurlijk een teken van de dood. Maar ik geef u de verzekering... als het heil van uw kinderen u zwaar weegt, dan zult u er zeker naar uitkijken om uw kinderen een opvoeding te geven en in gezelschap te brengen, daar waar God gevreesd en gediend wordt en waar ze opgevoed worden in de vrezen des Heeren. U hebt het tenslotte ook beloofd bij de dood. Maar alleen al het heil van uw kroost moet u dwingen om de uitnemendste school en de beste opvoeding voor uw kinderen te zoeken. Ik bedoel dat natuurlijk ook in het bijzonder geestelijk. Nou, dan kunt u ook wel begrijpen wat het voor die godvrezende ouders van Mozes geweest is. Om Mozes te brengen, ik weet niet hoe oud dat hij was, dat staat niet in de Bijbel, we zullen maar niet speculeren, want dan missen we meestal, maar na de gewoonte van die dagen werden die kinderen niet zo heel vroeg gespeend. Hij zal wel wat jaren oud geweest zijn, maar hij is dan in ieder geval aan dat hof van Farao gebracht. En of dat hij daar nou nog veel contact gehad heeft met zijn vader en zijn moeder, de Bijbel zegt er ook niks van, ik weet het niet. Het is best mogelijk, het is mogelijk van niet. In ieder geval, dit geloof ik vast en zeker, en dat is vanzelfsprekend, dat die ouders met een meer dan bezwaard hart hun Mozes hebben gebracht aan het hof van de prinses. Want daar werden vreemde goden gediend, daar werden de afgoden gediend. Daar werd de wereld gediend. Daar was vreugde en jolij. Daar was muziek en feest. Daar leerden de kinderen zich in de wereld uitleven. Zoals het maar gaat aan het hof van heidense koningen. En Mozes, ach, hij is daarin ook een mens geweest. Natuurlijk is hij niet stil op een stoel blijven zitten. Hij heeft geleerd. In al de wetenschap van de Egyptenaren is hij daar onderwezen. Ze hebben hem daardoor kneed in alle wetenschap en alle kunst. En daar heeft hij mee gedanst en mee gezongen en daar heeft hij mee gedaan. De wijze van opvoeding, zoals de kinderen van Farao werden opgevoed. Totdat. De Bijbel zegt ons niet hoe het in het begin van Mozes leven verlopen is. Maar de Bijbel zegt ons wel dat er een tijd in zijn leven gekomen is. Misschien is het pas gebeurd kort voordat hij 40 jaar was, want we weten uit de geschiedenis dat hij ongeveer 40 jaar was toen hij uit Egypte is weggevlucht. Ik wil daar maar mee zeggen, ouders, je moet ook een beetje geduld hebben met de weg die God gaat. Je moet niet te gauw wanhopen, bedoel ik. Het kan zijn dat je kinderen nou nog niet de tekenen van de vrezen Gods openbaren. Maar hou maar aan. Grijp maar moed. Misschien is het bij Mozes pas openbaar gekomen. Ik speculeer maar weer een beetje.
Want ik zeg, de Bijbel zegt het niet. Misschien is het pas openbaar gekomen bij zijn 16 of 26 of 36e jaar. In ieder geval toen het openlijk kenbaar werd, toen was hij al zo'n 40 jaar. Niet te vroeg opgeven. Niet zeggen, ach, dat kind, nee, daar komt nou niks van terecht. We zijn allemaal in zonde ontvangen geboren. Daar is niemand van ons die goed doet, ook niet tot één toe. We zijn allemaal werkers van het kwaad. Hou vast. Wat bij de mens zo mogelijk is, dat is mogelijk bij God. Ze hebben een gedoopt voorhoofd. Ze dragen het kenmerk wat God op hun voorhoofd gedrukt heeft, mee rond in de wereld. Het merk en welteken van Jezus Christus. Nou, in uw kinderen is er geen waardigheid, maar op dat merkteken kunt u bij God een beroep doen. U kunt zeggen, Heere, daar gaat mijn kind, naar een plek waar ik het niet wil hebben. Maar het is te oud, ik kan het niet meer bij de hand vatten en zeggen, je blijft hier. Maar Heere, om uw verbond, kijk naar het merk op het kind, op het hoofd van mijn kind. En om uw verbond wil, Heere, breng het terug, bekeer het. Dan zal je zien wat God doet. Nou, zo is het bij Mozes ook gegaan. Dat weinige onderwijs dat hij dan ontvangen heeft vanwege de korte tijd dat hij bij zijn vader en moeder geweest is, dat heeft toch vrucht gedragen. God heeft dat onderwijs gezegend, zoals God gewoonlijk het onderwijs zegent aan het zaad van de gemeente. Want u komt de belofte toe. En uw kinderen. En alle die daar verre zijn. Zoveel als hij de Heere onze God toeroepen zag. Dan staat er in de Bijbel dat toen hij groot geworden is, toen heeft hij geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden. Dat is een openbaring van het geloof. Meestal begint het geloof zich te openbaren in een weigering. Negatief. Als de liefde van God in ons hart wordt uitgestort, zodat we gaan zien wie God is en wie wij tegenover God zijn, dan gaan we weigeren. We gaan weigeren om nog langer te leven zoals we geleefd hebben. We gaan weigeren als we zondige vrienden en vriendinnen hebben, dan gaan we weigeren om nog langer met die zondige vrienden en vriendinnen samen te leven. Dan is de lust uit de zonde vergaan. Dan gaan we weigeren. Dan zeggen we, nee jongen, ik doe het niet meer. We kunnen er misschien nog geen verslag van geven, we kunnen het niet zeggen waarom. In het allerminst voelen we ons gered en kinderen van God. Maar dit voelen we, God is het niet waard om langer tegen te zondigen. Zo begint de genade. God is het niet waard dat we nog langer tegen hem zullen zondigen. Want God is goed voor ons, dat zien we dan, dat zien we zeer duidelijk. En waarom zullen wij dan nog langer tegen God zondigen? Dan zeggen we nee. Ik scheid ermee uit, ik doe het niet meer. Ik breek ermee. Hij heeft geweigerd. Dat is niet alleen een brok negativisme. Ik weet, die mensen zijn er ook, maar daar wil ik nou niet veel woorden aan wijden. Hun hele godsdienst en hun hele leven bestaat en je mag dit niet meer, je mag dat niet meer, je moet zo... Ach, daar wordt niemand door bekeerd, daar wordt niemand door getrokken. Maar hier die weigering, die heeft een andere zijde. Of liever gezegd, die weigering komt voort uit het zien van iets, de Bijbel zegt. Want het is eigenlijk één zin van het 24e tot het 26e vers. Door het geloof heeft hij geweigerd en zoon van vader en dochter. Hij verkiest liever met het volk van God kwalijk. Hij acht de versmaadheid van Christus meer dan rijkdom. Dat is allemaal één zin. En dan staat er, want hij zag op de vergelding des loons. Dus die weigering komt voort uit het zien van de vergelding des loons. Een beetje moeilijke constructie, maar betekent gewoon dit. Mozes die heeft gezien dat er in God en door God en bij God iets heerlijks was. Dat heeft hij gezien. Dat heeft hij gezien door het onderwijs van zijn vader en moeder. Dat heeft hij gezien door het woord van God. En toen hij dat zag, toen heeft hij geweigerd. Geweigerd om nog langer met de kinderen van Farao te dansen, te zingen, te springen, te eten, te drinken en lol te maken, pret te maken, vreugde te maken. toen hij dat zag, dat er bij God een loon was. Zo heerlijk, zo voortreffelijk, zo onuitsprekelijk. Toen heeft hij gezegd, en nou weiger ik nog langer om in de zonde te leven. Ja, geliefde, dan moet u goed opletten als u met uw kinderen spreekt. Natuurlijk ook in uw eigen leven. Dan moet u goed opletten. Niemand zal alleen door de straf, door de bedreiging, door het oordeel, tot bekering gebracht worden. Niemand. Dat doet God ook niet. God die lokt zijn kinderen. Hij lokt ze met het loon. En we weten allemaal, dat is niet het loon wat ik verdienen kan door mijn bekering. Maar dat is het loon wat Jezus Christus verdiend heeft. En wat u zomaar om niet uitdeelt. Genade krijg je altijd gratis. Genade is gratis om niet. Omdat God het wil. Omdat hij goed is. Omdat hij liefde is. Omdat hij niet wil dat enige verloren gaat. Maar dat ze alle tot de kennis van de waarheid zullen komen. Daarom. Nou, en er is een dag in het leven van Mozes gekomen. Ik zeg nog eens met zijn 10e of 20e of 30e of 39e of 40e jaar, dat weet ik niet. God weet het. Maar er is een dag in zijn leven gekomen dat hij een oog gekregen heeft voor dat loon. Voor die genade en voor die liefde en voor die barmhartigheid van God. En toen hij dat zag, toen was de wereld met al haar vreugde voor hem vergaan. Geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden. Verkiezende liever met het volk van God. Kwalijk gehandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schat in Egypte. Ik heb gezegd dat één zin, dat moet goed vaststaan. Want die weigering en die verkiezing, verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dat staat in verband met Christus. Daar is geen verootmoediging, geen weigering om nog langer in de wereld te leven en geen kiezen van Gods volk zonder Christus. Alle godsdienst buiten Jezus is een hersenschim, is ijdele waanzin, is niets wat waarde heeft, nog voor de tijd, nog voor de eeuwigheid. Al is het waar dat wanneer God de mens aan zijn zonde ontdekt, hij niet aanstonds in staat is om zich te beroemen in het offer van Jezus Christus, zo is het nogthans waar, dat alle verlaten van de zonde en alle kiezen van het volk van God een gevolg is van de vereniging met de Heer Jezus Christus door het dierbaar geloof. Kijk hier ook. Dat weigeren en dat verkiezen, dat wordt in dezelfde zin in verband gebracht met het zien, met het achten, op de achtgeven op de versmaadheid van Christus. Staat er. En dan komt Mozes eerst bij het volk van God terecht. Dat gebeurt nu ook nog. Als je lust krijgt om de Heere te vrezen, dan zoek je ook het volk van God. Dat kan niet anders. Dan zoek je degene die in de Heere gelooft. Dan zoek je dat volk wat een even dierbaar geloof ontvangen heeft. Dan zoek je de kerk van de Heere. Dan kan je niet meer buiten de gemeenschap met Gods volk. Niet omdat het zulke lieve beste mensen zijn, daar zal ik straks nog iets van zeggen. Mozes heeft de kant van Israël niet gekozen omdat de Joden toch zulke zachtmoedige, vriendelijke mensen waren. Het was een ellendig volk. Een ellendig volk, we hebben het vanmorgen gehoord, uit de Bijbel. Het was een murmurerend volk. Met manna in de mond en met water uit de stingels hebben ze Gods weldaden in zijn aangezicht teruggeslingerd. Maar er was toch ook nog een andere kant aan dat volk. God was de God van Israël. En hij heeft met dat volk een verbond gemaakt. En daarom was het toch het volk van God. De gelovigen van het Oude Testament. Verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden. Ja, want het was in die dagen nou geen eer om tot de gereformeerde gemeente te behoren. Om nou zomaar eens even in onze termen te zeggen. Want tot het volk van God te behoren, dat betekende slaaf van Farao te zijn. En op je huid te krijgen als je niet genoeg stenen op een dag maakte, zoveel je maar wilde, elke dag opnieuw. Dat betekende derde rangs burger te zijn. Slaaf. Onder levensgevaar elke dag. Nee, er was naar de mens gesproken, met wereldse ogen gezien, niet veel achting en eer te behalen tot het volk van God te behoren. Want ze werden kwalijk behandeld. En hoe komt het dat ze kwalijk behandeld werden? Wel, Christus woonde in dat volk. Ja, dat zal je zeggen, maar dat is helemaal buiten het verband, want Christus was nog niet geboren. En wat weet Mozes van Christus af? Oh, dacht u dat? Dacht u dat Adam en Eva niks van Christus geweten hebben? Dacht u dat Abraham, Isaac en Jacob Jezus niet gezien hebben? Ze waren lang in de druk vergaan. Nee, ze hebben hem even lief gehad als wij. Zij keken tegen hem aan die komen moest. En wij keken zo van achteren tegen het kruis aan dat er iets gestaan is. Zij leefden door het geloven. Wij mogen ook door het geloof leven. Zij leefden in de verwachting. Hij komt, hij komt. En wij leven eigenlijk ook in de verwachting. Hij komt andermaal om ons te verlossen. Hij die gekomen is, maar het is hetzelfde geloof. En het is dezelfde liefde. En het is dezelfde Christus. Precies dezelfde. Achtende de versmaadheid van Christus. Dat volk van Israël werd versmaad. Omdat het verbondsvolk was. Omdat Christus in de lendenen van dit volk was. De onophoudelijke strijd tussen kerk en wereld. Tussen de gemeente Gods en het rijk van de Satan. En dat heeft Mozes gezien. Dat is door hem heen gegaan. Hij heeft gezien dat Farao deze mensen onophoudelijk verdrukt. En tracht uit te delgen en van de wereldkaart af te vegen. Dat is nergens andersom dan omdat dit volk God bemint. Dit volk heeft God lief. Oh zeker, afgoden genoeg, murmureerders genoeg. Genoeg mensen die van het heilspoor dwaalden, maar dan toch het volk van God. Dan toch de kerk van Jezus Christus. En daar is die lid van geworden. Hij zegt, van die kerk wil ik leven. Ja mensen, kunnen we een voorbeeld aan nemen. Er zijn nou nogal eens mensen, als het een beetje verkeerd gaat in de kerk, dan pakken ze de kussen. En dan gaan ze naar een andere kerk of ze gaan helemaal niet meer naar de kerk. Alsof het daar alles is. We hebben hier een strijdende kerk. Met zondige mensen, zondige dominees en zondige ouderlingen en zondige diakenen. En zondige broeders en zondige zusters en zondige kinderen. En zo zal het blijven totdat Jezus komt. Dan is het klaar. Dan gaat hij rijden volmaakte bruid zonder vlek en rimpel eeuwig de hemel binnen. O, dat volk dat verdrukt werd en versmaad werd, was het volk van God. Ondanks al die zonden. En ondanks al dat kwaad wat er in die kerk van Christus heerste in die dagen. Want ze waren zo zondig dat ze niet eens meer wisten wie de God van Abraham, Isaac en Jacob was. Dat de Heere straks tegen Mozes moet zeggen, zeg maar tegen dat volk dat ik je gestuurd heb. En dan gaat Mozes in de naam van de God van Abraham, Isaac en Jacob. En ze geloven het niet. En als Farao ze nog meer verdrukt, dan zeggen ze, je hebt ons bedrogen, man. Ik wou dat we je nooit gezien hadden. Dan komt God om ze vrij te maken. En ze kiezen de banden van Farao boven het bevrijdend evangelie van Gods genade. En toch was het de kerk van de Heer. En toch zegt Mozes, van die kerk wil ik lid zijn. En daar wil ik leven en daar wil ik stemmen. In het midden van die kerk wil ik leven. Hij achtte de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten van Egypte. Want hij zag op de vergelding des loons. Hij koos de versmaadheid van Christus, staat er. Nee, ik zei het straks, ik zal er nog op terugkomen. Dat volk van Israël is niet zo'n lief volk. En die mensen van die gereformeerde gemeente zijn ook niet van die lieve mensen. Die dominees niet en die ambtsdragers niet en die broeders en die zusters niet. Dat zijn net als alle mensen van de hele wereld. Zondige mensen. Maar Christus woont onder ons. Daar zijn hier gelovigen. Oprechte gelovigen. Wedergeboren zondaren. Mensen die God lief hebben. Net zoals toen in die tijd. Daar zorgt God voor. Omdat zijn verbond niet verbroken kan worden. De kerk is in strijd. Ook de gelovigen. Abraham de leugenaar. En Mozes de wederstrever. Hij mocht niet eens in het beloofde land binnenkomen. Omdat hij deed wat God verboden had. En ga zo maar door. Daar is geen gelovige. Of zijn zwarte vlekken staan in de Bijbel opgetekend. Maar God heeft het er niet om verworven. Want ik heb het u vroeger dikwijls gezegd. De Bijbel is niet een boek om grote mensen aan ons voor te stellen. Maar de Bijbel is een boek waarin er maar één groot is. Dat is de Heer Jezus Christus. In die al de volheid der Godheid woont. Die zondaren zalig maakt. Nou, Mozes heeft gekozen. Hebben wij het ook gedaan? Nou kunt u weten of dat u een gelovige bent. Of dat u werkelijk een kind van God bent. Gaat uw hart maar na. Heb u geweigerd? Geweigerd de genieting van de wereld? Nee, dan hoef u nog niet op de dansvloer geweest te zijn. Maar met uw hart geweigerd om nog langer de wereld met de zonde te dienen. En wat voor u dan die wereld is, dat moet u zelf maar uitmaken. U kunt natuurlijk best een net kerkmens zijn en toch een pure wereldling. Verknocht aan uw betrekking, aan uw geld, aan uw kinderen, aan uw huis, aan iets buiten Christus. Iets wat het dan ook is. Is er een tijd in uw leven gekomen, dat ge gezegd hebt. Weg wereld, weg schatten. Ge kunt niet bevatten hoe groot ik op dat loon zie. Al durft u dan nog niet te zeggen, hij is mijn. Maar dan gelooft u toch dat God een loon geeft aan degene die tot hem komt. Dat er bij God een zaligheid te krijgen is niet af te nemen. Een vreugd die alle smart verbandt. Met dat oog, met het oog daarop, hemelse lucht ingeademd hebbende, heeft Abraham zijn vaderhuis, zijn familie, zijn land, zijn stad verlaten. En hij is heen gegaan, niet wetende waar hij komen zou, maar wel wetend dat hij in het beloofde land zou komen. Dat had God gezegd. Want God zegt nooit alleen maar bekeer u. God zegt bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Want kijk, als God alleen maar zegt bekeer u, dan bekeert zich geen mens. Dat is tegen de natuur van een mens. Maar God zegt bekeer u, want, dat is altijd zo, het staat... Maar niet vergist u, Joël. Bekeert u, want God is genadig en barmhartig. En groot van goede tieren. Die bekeert u, want Mozes heeft zich bekeerd. Want hij dacht op de vergelding des loons. God stelt wat in het vooruitzicht. Vrede met hem. En het eeuwige leven. Want wie God zoekt, die is van hem gevonden. Die zo kiest, met dat loon in het vooruitzicht, die is door hem getrokken. En ik vraag het u, heb u gezegd nee? Omdat de glans van het goddelijk aangezicht u deed breken. Met de ijdele spijt, met de laffe kost van deze wereld. En waarom hebt ge de kerk gekozen? Waarom werd u lid? Waarom heb u geloofsbelijdenis gedaan? Waarom komt u nu vanavond in de kerk? Waarom kiest u? Want het leven is één keus. Waarom kiest u? Waarom zit u hier? Mee te loten in de loterij? Bang voor God als u niet naar de kerk komt? Ach, arme mens, u is op de verkeerde weg. U dient niet onze God. U dient niet de God van de Bijbel. Want de God van de Bijbel is de Vader van onze Heer Jezus Christus, die gekomen is om u te redden. U komt hier niet en u hoeft hier niet te komen om een kans te wagen. Misschien dat het ook nog eens u zou mogen gebeuren. Nee, het gebeurt u. Het gebeurt u. Jezus komt naar u toe in dit woord. En hij raakt u aan. En hij buigt voor uw leden. En hij staat aan de deur van uw leven. En hij zegt, doe mij toch open, doe mij toch open. Ik sta hier al de hele nacht, totdat mijn hoofd vervuld is met dauw. En mijn haar lokken. Vannacht, o, dat ge dit eens ging geloven. Dat God niet uw buurman zoekt. En dat God niet die bekeerde man en die bekeerde vrouw zoekt. Maar dat God u zoekt vanavond. Dat heden het woord der zaligheid tot u gekomen is. Want u komt de belofte toe. Dat zegt Petrus tot mensen die even tevoren Jezus aan het kruis gebracht hebben. Hij zegt van u komt de belofte toe. En uw kinderen. Dat is het geliefde. Dat is dat loon wat God in het vooruitzicht gesteld heeft. Hebt u gekozen? Kom, geef de rekenschap aan. En als u het nog niet gedaan hebt, doe het dan nu. Nu ik u voor Gods aangezicht stel. En nu ik Jezus Christus in uw midden predik. En die gekruist. De versmaadheid van Christus. Die achtte hij meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. Want hij zag op de vergelding des loons, die versmaadheid van Christus. En die versmaadheid van Christus, die is ten volle op Christus zelf gekomen. Maar een deel van die versmaadheid druipt van hem af op zijn volk. Want die mijn discipel wil zijn, die nemen zijn kruis op. En die volgen mij, zegt Jezus. Heb u die versmaade Christus in uw leven ontmoet? Heeft de prediking van deze verbroken borg van zondaren uw hart in strijd gebracht met de zonde? Heeft het wenen van Jezus over u, uzelf doen wenen? Heeft de dorstende borg u dorstig gemaakt naar de levende God? Heeft die man van smarten, naakt uitgetogen van God verlaten, vaderloos, nederdalend ter hel, zijn klacht tot uw hart doen doordringen? Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dan hebt u het antwoord gegeven. Dan hebt u gezegd, Heere Jezus, dat hebt u om mij geleden. U van God verlaten om mijn zonde. Maar dan is ook het woord van het evangelie tot u gekomen, opdat gij nimmer meer van God verlaten worden zou. Dan krijg je hem lief. Boven alles wat in hemel en op aarde is. Die versmaadheid van Christus. Grotere rijkdom staat hem. Dan de schatten van Egypte. Dat is niet uit te spreken. Dat is niet met elkaar te vergelijken. En dan wordt je leven ook een actief leven. Zie, dat komt openbaar in het laatste vers. Want hij heeft door het geloof Egypte verlaten, niet vrezende de toren des konings, want hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. Die keus die maakt de mens ook werkzaam in zijn dagelijks leven. Hier die Mozes, hij heeft Egypte verlaten, dat zie niet op zijn vlucht uit Egypte, want toen heeft hij wel gevreesd voor de toren des konings. Maar Mozes heeft nog eens een keer Egypte verlaten. Dat was toen hij met het hele volk door de Rode Zee ging, aan de hand van God. En toen vreesden die de toren van de koning niet. Toen stond hij als een Jood daarvoor Farao, als een verachte veeherder, als een van het slavenvolk. En toen zegt hij tegen Farao, zo zegt de Heere, de God van de Hebreeën, laat mijn volk trekken, dat ze mij dienen in de woestijn. Daar staat hij
als de grote bevelvoerder van God, als Gods generaal, in het uniform en in de krachten, in de mogendheden van de Heere Heere, de God van de slagorde van Israël. En daar zit Farao op zijn troon, en daar staan zijn machtige lege scharen rondom hem. En Mozes zei, niet bang. Hij zegt, zo zegt de God van de Hebreeën. Zo kan een mens praten. Zo kan je spreken. Als je de versmaadheid van Christus liever gekregen heeft dan de schatten van de hemel. Dan zeg je, deze God, dat is onze God. Eeuwiglijk en altoos, laat ze komen. De machtige horde van Farao. Dan kijkt hij hem recht in zijn gezicht. En hij vreest de toren van de koning niet. En als de koning ten einde zegt, weg, ik wil je niet meer zien. Ten dagen als je mijn aangezicht ziet, dan zal je sterven. Dan zegt Mozes, best. Ik zal hem ook niet meer zien. Straks, dan ziet hij hem drijven. In de Rode Zee, dood. Morsdood. Zo zorgt God voor zijn kinderen. Zo zorgt God voor Mozes. En zo zorgt hij voor u. Als u zo geweigerd hebt. En als u zo gekozen hebt. Dan moogt u ook zo door het leven gaan. Vasthoudende. De onzienlijke. Hij hield zich vast. Daar. Dat is de activiteit van het geloof. Dat is vasthouden. Als de duivel je knokken blauw slaat. En als er geen moed meer over is. En als de omstandigheden je één voor één tegen zijn. En als de weg zo donker is als de nacht. Dan vasthouden. De onzienlijke, alsof je hem ziet. Nee, dat betekent niet net doen alsof. Hier staat niet net doen alsof. Dan moet je toch maar net doen alsof de zweepslagen je geen pijn doen. En alsof er niks in je leven je kan bekommeren. God maakt geen stoïcijnen van zijn kinderen. Die nergens omgeven. Nee, maar dat betekent door het geloof zien. Door het geloof zien. De onzienlijke, dat is God. Want niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Mozes heeft Jezus Christus vastgehouden. In Christus de Vader. De Vader van zijn kinderen. En die heeft hij vastgehouden staan. Ja, ik weet. Daar zijn er velen met Christen op reis gegaan. Die niet met hem in die Godstad zijn aangekomen. Begon al bij die poel mistrouwen, weet u. Toen hij nog maar pas uit de stad verderf was, toen was er al zoveel ellende op zijn weg, dat hij nauwelijks te doorgekomen is. Ja, dat is ook maar in de kerk. Altijd weer opnieuw. Het is hier de strijdende kerk. Dat doet God, die poel mistrouwen. Weet je waarom dat hij er is? Om de huichelaars buiten te houden. Want in die poel mistrouwen, daar rolt elke huichelaar in. Hij kruipt er aan de verkeerde kant uit. Maar Gods volk gaat er door. Ze komen er aan de goede kant uit. Verstaat u dat? Je moet je niet zo om laten krabben door dit of door dat. Je moet vasthouden. Ziende de onzienlijke. Je moet het met Mozes zeggen. Farao, de God van de Hebreeën die hier woont. Die dien ik. Voor wiens aangezicht ik sta. Dan ben je voor het Heer van Farao niet bang. Beslist niet. Dan ga je weg in de kracht. En in de mogendheden. Van de Heere Heere. Dan raken we heel wat huichelaars kwijt. Want op het schip waar Jezus is, daar stormt het nog alles hoor. Daar moet je op rekenen. Maar het is niet zo erg, het verhaal toch niet. Omdat Jezus aan boord is. Want hij heeft voor ons gebeden. Dat ons geloof niet zal ophouden. Dat heeft hij voor de kleinste van de kleinste. Voor de meest bekommerde. Voor de van verre staande. Voor het kind wat nog maar net kan stamelen. Lieve Heere, help me toch. Voor de jongen en voor het meisje wat nog... Met tranen van onvrijmoedigheid, als van verre het kruis ziet en zegt, ja, u kiest de ziel. Mijn oog blijf op u staan. Voor die man en die vrouw die misschien zegt, nou sukkel ik mijn hele leven af. Om te mogen weten of dat ik een gelovige ben, maar kan de Heer het toch niet loslaten. Ik roep hem aan op zijn woord en ik hoop op zijn genade. De Heer Jezus zegt, ik heb u met mijn beide handpalmen gegraveerd. En uw muren die zijn altijd voor mij. Kom kinders, laat ons voortgaan, laat ons vasthouden, de onzienlijke, en we zullen het zien,
We hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Amen. Trouwe God, we voelen ons te arm om de heerlijkheid van uw genade te verkondigen, want u zijt veel rijker en veel groter en veel dierbaarder en veel lieflijker als dat wij het kunnen voorstellen. Maar Heere, wil dan zelf door de almachtige werking van uw Heilige Geest de waarheid van de woorden in de harten van onze hoorders afdrukken, opdat ze komen mogen, groot en klein, en er niemand van achter zou blijven. Maar we samen, door dat geloof, nee zouden zeggen tegen de zonde en de duivel, en de zijde van uw volk zouden kiezen, omdat daar Christus in zagen, die te beminnen is boven alles, wat in de hemel en wat op de aarde is, die de schoonste is van alle mensenkinderen, blank en rood, op wiens lippen genade uitgestort, dat is dierbare heiland, dierbare verlosser, kom, woon in het midden van ons, heers over ons. Hou ons vast, opdat we u vasthouden. U volgen door bezaaide en door onbezaaide wegen, totdat we voor God in Sion mogen verschijnen. Door verzoening over al onze zonden. Want daartoe zijt u aan de rechterhand des Vaders. En verhoor ons naar de trouw van uw genadeverbond. Amen. We zingen tenslotte nog Psalm 68... het tweede en het laatste vers.
Thank you.
liefde gaat ons heen in vrede, vrede dragende de zegen des Heren. Geliefde de Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan uw licht en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.